Vanuit de Centrale Bibliotheek is dit Amsterdam FM met het nieuws van 11 uur. Mijn naam is Oscar van Oorschot, goedemorgen. Op de Martelaarsgracht in het centrum is zaterdagochtend de tram doorzocht door een arrestatieteam. Er zou melding zijn binnengekomen dat er gewapende mannen in de tram zouden zitten. 6 mensen werden gefouilleerd. Niemand had wapens bij zich en de tram kon na een uurtje weer verder. De politie was vannacht met man en macht op zoek naar een man met een vuurwapen. Rond 10:50 kreeg de politie melding dat iemand in de Eerste Oosterparkstraat was bedreigd met een vuurwapen. Ook de ME was ingezet, maar de verdachte is niet gevonden. Het slachtoffer gaat aangifte doen van bedreiging. Marktplaats heeft een advertentie verwijderd van iemand die spullen van de MH17 wilde verkopen. Het ging om een samengestelde wanddecoratie met spullen die op de rampplek in Oekraïne waren gevonden. De verkoper vroeg er €1500 voor. Marktplaats noemt de advertentie aanstootgevend en onethisch en heeft aangegeven alle medewerking te verlenen aan de politie, mocht dat nodig zijn. De Zwarte Piet-demonstranten die gisteren een Sinterklaas-intocht in Rijgersbos tegenhielden, zijn boos op de politie en willen aangifte tegen hen doen. Volgens de demonstranten is er te hard ingegrepen. Na TV5 hebben zij verteld dat ze zijn geduwd en geslagen. Er wordt vanmiddag een mars voor het klimaat gelopen. Betogers lopen vanaf het Museumplein een rondje door het centrum en weer terug. Ook in veel andere steden zoals Berlijn, Tokio, Barcelona en Kopenhagen worden marsen gehouden. Er stond ook een groot protest bij de klimaattop in Parijs gepland, maar die is door de terreurdreiging daar afgeblazen. Vluchtelingen in Amsterdam-Zuidoost hebben een warm welkom gekregen. In de H-buurt werd een welkomstdiner georganiseerd. De buurtbewoners wilden met het diner laten zien dat ze welkom zijn en er werd uitleg gegeven over de Nederlandse cultuur. En op de binnenring van de A10 is ter hoogte van de knooppunt het Nieuwe Meer een ongeluk gebeurd. Er zou sprake zijn van letsel en er staat een file van 1 à 2 kilometer. Het verkeer kan omrijden via de A4 en de A9. Het weer. Het is onstuimig weer met buien en een stormachtige zuidwestenwind. In Amsterdam is die wind ongeveer kracht 6. Aan de kust kan windkracht 10 worden gehaald. Voor vanavond is code geel afgegeven en het wordt wel zacht met een graad of 12. Verkeersinformatie. Omrijden dus bij de A10. Maar er staat ook een flitser op de A4 Delft-Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol bij hectometerpaal 10.5. Dit was nieuws op Amsterdam FM. Voor meer nieuws kijkt u op onze website amsterdamfm.nl of volg ons via Facebook, Twitter en Instagram.
Stel, er dreigt een overstroming, noodweer of een grote brand. Om je bij noodsituaties te waarschuwen is er NL Alert, het alarmmiddel van de overheid. Door een tekstbericht op je mobiel word je direct geïnformeerd. Zo weet je wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Ga nu naar nlalert.nl en stel je mobiel in. NL Alert, direct informatie bij een noodsituatie.
Stad. Jouw radio.
Amsterdam FM.
Wetenschap op Amsterdam FM. Radio Zwammerdam.
Ja, een hele goede morgen en welkom bij Radio Zwammerdam. Je favoriete wetenschapsuurtje op de druilige zondagochtend bij Amsterdam FM. Vandaag hebben we het over jongeren en seksualiteit. En we vragen ons af, hoe ontwikkelen jongeren zich in deze maatschappij waar porno door het internet vrij toegankelijk is en seksueel getinte beelden ons in videoclips en reclames omringen? Wie of wat zijn eigenlijk bepalend voor een gezonde seksuele ontwikkeling? En belangrijker misschien, wat is dat eigenlijk? Mijn naam is Misha Melita. Ik presenteer de uitzending vandaag samen met Marijn Voesterhans, zit naast mij. En we hebben aan tafel Daphne van den Bongert, socioloog en pedagoog van de Universiteit van Amsterdam. En van dezelfde universiteit Annemarie van Oosten, communicatiewetenschapper, welkom. Jullie deden allebei onderzoek onder jongeren vanuit jullie eigen discipline. Allereerst Daphne, jij hebt een hele interessante plek gevonden om je onderzoek uit te voeren deze zomer. Kun je daar iets over vertellen?
We hebben deze zomer onderzoek gedaan op Lowlands, het welbekende festival in ons land. Het was voor het eerst dit jaar dat Lowlands samen met campagnebureau BKB en tijdschrift The New Scientist het hele festivalterrein en de populatie openzetten voor wetenschappers. Om daar onderzoek te gaan doen naar een thema. Dus er mochten onderzoeksvoorstellen worden ingediend. Dat hebben wij gedaan. We wilden heel graag onderzoek doen naar seks en liefde op Lowlands. En we mochten dat doen, dus dat was fantastisch.
Ja, wat ontzettend leuk. We gaan er straks meer over horen. Yes. Eerst even kort naar onze andere gast, Annemarie van Oosten. Jij deed onderzoek naar sexy zelfpresentatie van jongeren. Hele mooie term. Kan je kort uitleggen wat dat betekent?
Ja, het is eigenlijk heel simpel. De foto's die jongeren online of op Facebook, Twitter, Instagram van zichzelf plaatsen, waarin ze er sexy uitzien eigenlijk. Dus of een sexy blik of schaars gekleed. Dus dat maakt eigenlijk sexy zelfpresentatie.
Oké, okay, top. Dankjewel. We gaan het er straks over hebben. Ja, thema jongeren en seksualiteit. Spannend onderwerp. Niet alleen door de media, maar ook door waar jongeren zelf doorheen gaan. Puberteit. En we hebben vast allemaal vreselijke herinneringen aan seksuele voorlichting. Dus dat wil ik even met jullie herbeleven met het volgende fragment. Uit Teen Talks, een educatief programma van Nemo. Dat op speelse wijze vertelt wat er allemaal gebeurt in je lichaam tijdens de puberteit. Gaan even luisteren.
We zien twee mooie exemplaren, Homo sapiens, jonge mensen. Je ziet, ze zijn wat in de war. Niet zo gek natuurlijk. Het kan nu elk moment gebeuren. Kijk, het meisje gaat eerst, ze hoort dat, ze weet niet wat er overkomt. Zo gaat het met de puberteit. Een kliertje in haar hersenen, de hypofyse, maakt hormonen die voor de groei zorgen. Daar kan ze niks aan doen, dan groeit ze razendsnel. Eerst de handen, voeten, kijk eens, die heeft nieuwe schoenen nodig. Vanaf nu gaat het hard. Wat is dat, wat is dat? De borsten die beginnen zich nu te ontwikkelen. 10 jaar, moet je nagaan. Het meisje is er wel eerder bij dan de jongen, hè? Zie je dat? De jongen staat er maar. Ho, de jongen moet er nu ook aan geloven. Terwijl het meisje al schaamhaar begint te krijgen, begint de jongen pas aan zijn puberteit. Het meisje gaat als een speer. Schaamhaar en borsten in de groei en in de lengte schiet ze ook omhoog. Dat is grappig. Ze groeit zo snel dat ze het zelf niet meer kan bijbenen. Ze heeft haar lichaam niet meer onder controle. Oeh, dat moet pijn doen. Ook nieuwe schoenen voor de jongen. Hé, hey, dat is... Die ziet van alles gebeuren in de onderbroek. Zijn ballen worden groter. Tenminste, ja, dat gebeurt het eerst. Dat groeit er allemaal hard. Na de ballen wordt de penis ook groter. Het kan ook zomaar zijn dat hij zometeen een erectie krijgt. Dat gaat soms vanzelf. Met een beetje gelukt kunnen we daar nog wat van zien. Het meisje zit nu volop in de groeispurt, zie je? Maar haar armen en benen is het bovenlichaam dat langer wordt. En nu zijn haar heupen en dijbenen aan de beurt. Het wordt allemaal breder, botten groeien en er ontstaat meer vetweefsel. De jongen krijgt nu wat schaamhaar, nu pas. En ook onder de oksels groeit wat. En is echt helemaal de kluts kwijt. Gaat hem veel te snel. Het lijkt wel een dronken marionet. Links, rechts, toch maar links. En er is iets grappers bij zijn hals. Hij ontwikkelt een ademsappel. Leuk is dat, hè? Echt zo'n bobbel. Die zorgt voor een lager stemgeluid. Ai, ai, puistjes bij het meisje. Ja, de huid wordt vetter in de puberteit. En dan krijg je dat. Maar ja, dat gaat later weg. De ijsprong kan elk moment aanbreken. Ah, prachtig. Volgens mij wordt ze nu toch echt vruchtbaar. Het meisje heeft haar eerste menstruatie. Dat kan schrikken zijn de eerste keer. Ja, ja, ze schrikt er ook wel van. Ongesteld zijn heet dat in gewoon Nederlands. Ze is echt een vrouw. En dat ongesteld zijn krijgt ze vanaf nu elke maand. De jongen staat ook op scherp, hoor. Want als het goed is, dan zijn we live getuigen van zijn eerste... Zaadlozing. Ja, ja hoor. Wat een mooie. De eerste zaadlozing. En het zal zeker niet de laatste zijn. Het bovenlijf van de jongen dan. Ah, het lanceert hem echt. Wat een end. En oh, ook bij hem nu de puistjes. Gelukkig worden zijn schouders ook breder. Dat maakt het weer een beetje goed. Het meisje is nu over de piek van haar groei. Vanaf nu groeit ze veel langzamer. De jongen staat iets te doen. Krabben. Is hij aan het krabben? De baardgroei zal dat zijn. De eerste donzige haartjes. Heel zacht. Ja, zoals alles in de puberteit komt dat niet bij iedereen op hetzelfde moment. Bij sommigen kunnen de ontwikkelingen allemaal veel langer duren of juist sneller gaan. Of juist heel anders uitzien. Dat is ook niet erg trouwens. Zo, de jongen is er nu wel klaar voor. Nog wat borsthaar misschien. Heel langzaam. Dat gaat nog wel even zo door. Het meisje is echt een vrouw nu. En wat voor een. Kijk eens, 16 jaar. En wat een prachtig exemplaar. Dat ziet de jongen nu ook. Doodmoe is die. Het is ook een zware trip hoor, die puberteit. Maar kijk dan, man. Kijk uit je toppen. Ja, hij gaat er naartoe. Ze is helemaal volgroeid. Bij hem duurt het nog wat langer. Mooi hoor. Fascinerend om er zo bij te zijn. Elke keer weer.
Ja, we zijn terug bij Radio Swammerdam. Ik had het fragment uitgekozen omdat ik er zelf een beetje ongemakkelijk van werd. Wat is het effect op jullie?
Ja, ik moest vooral ook een beetje lachen. Ik vond het wel heel entertaining. En ik moest wel meteen denken, ik dacht, ja, volgens mij zijn wel dit soort fragmentjes, en zeker op YouTube, wel goed. Omdat jongeren dit gewoon in hun eigen tijd kunnen bekijken en er ook misschien een beetje om kunnen lachen. Dus ik dacht van, nou ja, ik vind het wel goed dat ze dit soort materiaal maken. Want het, ja, nou ja, dan hoef je het niet zo awkward met je ouders te bespreken of met je leraar of lerares op school. Dus ik kreeg wel het idee van, nou ja, wel leuk dat ze dit.
Het is een leuke, snelle manier
ja,
ook.
Het is entertaining, dus dan komt het ook ja, wat goed, beter over bij de jongeren.
Ja, ja. Ja, het is een goede. Want Daphne, tijdens jouw onderzoek op Lowlands merkte toen dat mensen het ook ongemakkelijk vonden nog om over seks te praten?
Nou, we hebben daar met onze deelnemers ter plekke niet zoveel echt over seks gepraat. De deelnemers van ons onderzoek die wij tegenkwamen, die deden mee met ons speeddate onderzoek. Dus dan hoefden ze met ons niet over seks te praten. Ze moesten vooraf wel allemaal een vragenlijst invullen waar ook een paar vragen over seksualiteit in stonden. Maar dat deden ze keurig zelf. Maar in mijn andere ervaringen met het praten over seks met bijvoorbeeld mensen die meededen met een interviewstudie. Ja, mensen vinden dat deels lastig, maar eigenlijk is het een onderwerp wat de meeste mensen ook wel heel interessant vinden. Ook om daar over zichzelf over te praten of over na te denken. Dus ja, je moet het altijd wel goed doen. Dus je moet wel begrijpen dat iemand het een gevoelig onderwerp kan vinden. Maar ja, eigenlijk heb ik er nooit heel veel last van gehad dat iemand dat echt niet wilde of heel vervelend vond.
Oké, ja, misschien is het ook dat, net als in dit fragment, eigenlijk hoe explicieter je het maakt, hoe toegankelijker het ook is.
Ja, en dat zei Annemarie net ook, denk ik al, in iemands eigen taal. Dat is heel erg belangrijk. Dus als je het hebt over seks, hoe wil je daar dan over praten? En dat moet je denk ik heel erg ook bij een persoon laten. Dus is het iemand die inderdaad heel expliciet daarover wil praten of met allerlei termen eromheen? Ja, dat is ook belangrijk.
Ja, precies. En kun je iets vertellen over dat onderzoek jullie hebben gedaan op Lowlands? Je zei al speeddate onderzoek. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, dat ging heel spannend in zijn werk. We stonden met alle wetenschappers dit jaar in een nieuwe tent op het Lowlands Festival. De Omega tent. En overdag was daar wetenschap en 's avonds was er een feest. Dus wij moesten steeds 's ochtends de hele rattenplan opbouwen. En dat aan het eind van de dag ook weer afbouwen. Okay. Wij stonden met onze speeddate lab op het podium. En dat was een soort T-splitsing podium met een soort ja, catwalk. Dus okay, we hadden 10 tafeltjes, zowel in de breedte als op de catwalk in de lengte. En aan die tafeltjes werd gedate. Dus mensen die meededen en die hebben we van het festivalterrein geplukt, of die waren in de wetenschapstent aan het rondneuzen, die mochten vooraf een vragenlijst invullen. We hebben iedereen een blaastest laten doen om te kunnen zien hoeveel ze op hadden. We hebben van mensen een portretfoto gemaakt waar we later mee willen kijken hoe aantrekkelijk iemand is in zijn of haar gezicht. Ja, en toen werd er gedate. 3 minuten per ronde. Daarna de mannen doordraaien en de dames bleven zitten. Iedereen moest op een matchformulier invullen wat ze vonden van zijn of haar date. Was het een match, ja of nee? En,
het is eigenlijk gewoon heel traditionele speeddate.
Het was echt een echte speeddate. Ja. Dus dat was ook het leuke voor de deelnemers. Die deden echt mee met een potentieel iets opleverende speeddate. Ja.
Ja, zaten ze ook allemaal zo daarin? Weet je dat? Of ze allemaal inderdaad echt single waren en op zoek?
Ja, dat was wel de bedoeling. En in de loop van de 3 dagen dat we daar hebben gedraaid, werden we daar ook steeds kritischer in. Dat we beseften dat we tijdens die werving dan ook op het festivalterrein wel echt even moesten vragen, ben je echt single? Hè? Niet dat er mensen zaten die al bezet waren. En dat is voor het grootste deel zeker het geval geweest. Dus ja, er zaten echt geïnteresseerde mensen die een nieuwe vlam zouden willen ontmoeten.
Ja.
Ja. Hebben jullie ook huwelijkskaartjes ontvangen? Of niet?
Nee, dus nog niet. Maar daar zitten we natuurlijk wel heel erg op te wachten. Of nee, niet op te wachten, maar we zijn er wel heel benieuwd. Ja. Het zou zomaar kunnen. Er hebben bijna 180 mensen meegedaan met ons. Dus wie weet. Ja.
Want jullie zijn nu in de koppelfase, toch?
Ja, precies. Het is net geweest, dus in augustus. Mensen hebben een paar weken daarna hun matchbericht ontvangen via de mail. Van nou, hoeveel matches had je en met wie dan? Zodat ze echt ook contact konden opnemen met elkaar. En we gaan op korte termijn de follow-up vragenlijst eruit sturen. Waarin we willen weten, hebben mensen echt contact met elkaar opgenomen, ja of nee? Zijn mensen op date geweest? Wat hebben ze gedaan? Hoe was het? En ja, volgt daar nog iets uit?
En wat leer je daaruit, uit die informatie?
Nou ja, wat je met zo'n speeddate onderzoek kunt doen is ja, kijken naar relatievorming. Maar het interessante van zo'n opzet is dat je al kan kijken naar individuele kenmerken voordat zo'n relatie echt vormt. In tegenstelling tot onderzoeken waarbij je kijkt naar mensen die echt al in een relatie zitten met elkaar. Die kan je nooit meer bevragen voordat die relatie er was. En dat is zo bijzonder aan zo'n opzet. Dus we weten nu wie die mensen waren voordat ze elkaar ontmoeten daar tijdens die speeddate op Lowlands. En ja, of dat voorspellend is voor een eventueel succesvol relatieverloop of succesvol dateverloop, dat maakt niet zoveel uit. Of een hele leuke seksuele ervaring, dat zou ook een mooie uitkomst zijn. Dat is allemaal prima.
En kijk je dan ook naar factoren als opleidingsniveau?
Exact, ja. Allerlei wat we noemen sociaal-demografische kenmerken. Opleiding, leeftijd, etniciteit, al dat soort zaken. Maar ook partnerwensen. daar hebben we natuurlijk ook naar gevraagd. Eigen persoonlijke kenmerken, iemands persoonlijkheid, impulsiviteit. Mm. Maar ook attitude ten opzichte van seksualiteit. Al dat soort dingen gaan
wat
we bekijken.
Wat vullen mensen dan in bij partnerwensen?
Nou, we hebben wel interessant, en daar gaan we dus straks allemaal naar kijken. Dus daar kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen. Maar we hebben mensen 10 vragen laten invullen over hun eigen persoonlijkheid. En dan moet je denken aan dat er uit naar voren komt hoe extravert iemand is of juist niet. En we hebben precies die 10 vragen ook gesteld over wat zou je ideale partner zijn.
Oh ja.
Dus we kunnen straks bijvoorbeeld kijken naar, hè, komt het nou overeen? Vinden mensen iemand interessant die op hen zelf lijkt of juist niet? En vervolgens kiezen ze ook de persoon in zo'n speeddate setting die ze eigenlijk graag zouden willen.
Ja, precies.
Dus dat wordt allemaal heel spannend om dat uit te gaan zoeken.
En ik nog even een vraagje over, want het is natuurlijk speeddate. De naam zegt dat het heel snel.
Ja.
En ik vraag me altijd af, is het zo dat als je een korte tijd hebt, maak je dan met name een inschatting heel snel op bijvoorbeeld de visuele kenmerken? Of dat je, er wordt natuurlijk gezegd, bijvoorbeeld de kaaklijn van iemand, dat zegt iets over iemands genetisch materiaal. Is het zo dat je daar veel meer op gefocust bent in een korte tijd? Of is het ook zo dat je ergens wel een heel goede intuïtie hebt over hoe iemand, wat karaktertrekken zijn van mensen?
Ik denk allebei. En mensen zeggen natuurlijk vaak dat je in een fractie van een seconde al weet of het iets is, ja of nee. Maar dit zijn precies dingen die wij wilden onderzoeken. En daarom hebben we iets heel bijzonders gedaan in onze speeddate studio op Lowlands. We hebben normale speeddate sessies gehad, waarbij mensen elkaar ook gewoon zagen. Waarbij je dus dit soort dingen kunt gaan bekijken. En we hebben een paar blinde sessies gedaan, waarbij mensen een slaapmasker op hadden en elkaar niet konden zien. En dan willen we juist dit soort dingen gaan onderzoeken. Maakt het nou iets uit als je wegneemt dat mensen elkaar op uiterlijk kunnen selecteren, maar echt alleen maar op het gesprek af moeten gaan? En wat zien we dan gebeuren?
Je hebt nog geen resultaten.
We zijn daar natuurlijk al wel een beetje ingedoken en we moeten dat nog een aantal keer checken. We hadden 2 verwachtingen hiervoor. Aan de ene kant dachten we, nou, misschien in die blinde sessies worden mensen voorzichtiger, juist omdat je elkaar niet kunt zien. Dat mensen denken van ik ben iets kritischer op de inhoud van het gesprek voordat ik zeg, ja, dit vond ik wel wat. En aan de andere kant dachten we, het kan ook zo zijn dat als je die eerste go of no-go op basis van het uiterlijk wegneemt, dat mensen echt meer luisteren naar de inhoud van dat gesprek en elkaar beter inhoudelijk weten te vinden. Dus dat waren onze 2 verwachtingen. En het lijkt erop, in de allereerste bevindingen die we nog een paar keer goed moeten nachecken, dat het het tweede is. We zien in de blinde sessies niet zozeer dat mensen meer nominaties geven, ja of nee, maar dat er meer wederzijdse matches zijn. Dus dat mensen elkaar beter wederzijds weten te vinden als ze elkaar niet zien. Dus dat is hartstikke interessant. Ja. De vraag is natuurlijk wat er vervolgens is gebeurd op het moment dat ze contact opnamen met elkaar, waarbij het een van de spelregels was, juist hierom, dat ze ook even een foto naar elkaar moesten sturen van, oh ja, wie is het eigenlijk? Want we kunnen natuurlijk niet doen alsof dat geen rol speelt. Dus dat was wel belangrijk. Wat gebeurt er dan? Dus als je nou toch eerst afgaat op de inhoud en pas later elkaar gaat zien, heeft dat een andere relatievormingsproces. Dat is heel spannend.
Ja,
dat
heel
weten
spannend.
We nog niet. Ja.
Want je zei ook al dat jullie foto's gaan scannen op aantrekkelijkheid in het gezicht.
Ja.
Hoe doe je dat? Wat zijn aantrekkelijke dingen?
Iets wat we zo langzamerhand heel goed weten uit wetenschappelijk onderzoek is dat het bijvoorbeeld te maken kan hebben met symmetrie. Veel mensen, en dat is een universele eigenschap eigenlijk, vinden symmetrische gezichten aantrekkelijker, mooier. Dus dat is iets wat je zou kunnen doen, echt met computersoftware of bijvoorbeeld met een heel symmetrisch masker op die portretfoto's plakken en kijken hoe symmetrisch gezichten zijn. Je kunt het ook andersom doen, dat je bijvoorbeeld verschillende mensen, zeg 5 tot 10 mensen, al die gezichten laat scoren. Hoe aantrekkelijk vind je deze persoon? En dan een soort gemiddelde daarvan maakt. Dus dat zijn mogelijkheden om dat te doen. Nou, waarbij dus de vraag is of mensen die in hun gezicht aantrekkelijker worden gezien door mensen of door zo'n computerprogramma, of die nou succesvoller zijn in zo'n speeddate.
En is daar een verschil tussen mannen en vrouwen? Worden vrouwen eerder op symmetrie beoordeeld dan mannen bijvoorbeeld? Door vrouwen?
Volgens mij is dat vrij gelijk. Er zijn wel wat verschillen in wat vrouwen daarnaast nog aantrekkelijk vinden voor een potentiële partner. Uit verschillende, ook speeddate onderzoeken komt naar voren dat ze bijvoorbeeld ook sociaal-economische status belangrijker vinden dan dat mannen dat vinden. Dus daar zitten wel wat seksenverschillen in. Dat is belangrijk om rekening mee te houden ook.
Is aantrekkelijkheid een goede voorspeller ook voor een succesvolle relatie uit eerder onderzoek?
Dat is dus de vraag. Het is uit al deze onderzoeken de meest consistente voorspeller voor bijvoorbeeld in die speeddate studies een match of aantrekkelijkheid. Interessant gevonden worden als partner. Maar of het nou in de long run ook een goede relatie voorspelt, of een leuke relatie, of goede seks, om er maar wat in te gooien, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zouden we echt beter moeten onderzoeken door die mensen nog langer te volgen. En dat gebeurt eigenlijk vrijwel nooit met dit soort onderzoeken.
En op deze manier dat echt dat blinde, blinde blind date, zeg maar, dat is ook nog nooit eerder gedaan.
Nee, nog nooit eerder gedaan. Dus we zijn de pioniers en we gaan straks hopelijk wat interessante dingen daarvoor vinden.
Vind ik, hoor, op zich. Toch ja. Wel, dat je merkt, ik denk ook wel dat mensen uiteindelijk zijn ook wel nieuwsgierig gewoon naar en het is iets, een gezicht heb je zo gezien. Dus je bent ook wel benieuwd, denk ik, naar wat voor een informatie erachter zit, wat het verhaal is van iemand. En dat dat misschien ook wel steeds belangrijker wordt. Dat behoefte hebben.
En dat is makkelijker om dat te zien als je iemand niet ziet.
Ja, dan ben je daar, heb je veel meer oor voor. Anders word je enorm afgeleid. Hebben ze ook wel eens gedaan van die eye tracking. Als een bijvoorbeeld een vrouwelijke hoogleraar een presentatie geeft. Dan hebben ze gekeken. En het is inderdaad zo dat veel meer de ogen op haar gefocust zijn. Hoe zij beweegt, hoe zij praat en wat ze doet. En dat mensen veel slechter inhoud kunnen herhalen. Dus dat is natuurlijk altijd ook, is ook een beetje een storende factor misschien.
Precies.
Ja, uiterlijk als storende factor.
Ik bedoel, precies. Het is niet per se slecht, maar ja, ik kan me voorstellen dat het wel leuk is om het een keer van de andere kant te onderzoeken. Ja,
er is volgens mij in ieder geval ook één datingsite bijvoorbeeld waarbij dit systeem ook al wordt gebruikt. Ik weet niet welke het is, maar ik ga er sowieso ook geen reclame voor maken als ik het wist. Waarbij je eerst een paar gesprekken met elkaar moet hebben voordat de foto van de andere persoon steeds zichtbaarder wordt. Dus dat is eigenlijk al dit systeem. Dat je met elkaar eerst gesprek hebt. En bij elke volgende stap kan zeggen, ik vind het nog steeds interessant, nog steeds interessant. En dan later komt die foto pas duidelijk naar voren. Dat heeft hier natuurlijk erg mee te maken. En staat in totale tegenstelling met populaire apps zoals Tinder, waarbij het allemaal alleen maar eerst om het uiterlijk gaat. En er rechts naar links wordt geswiped. Op basis van het gezicht puur en alleen dat. Nou is maar de vraag wat mensen zoeken op Tinder. Dus of dat erg is. Maar nou ja, wie weet. Misschien dat dit soort onderzoeksbevindingen laten zien dat als je op zoek bent naar een leuke relatie, dat je dan misschien het niet op Tinder moet doen. Maar dus, allemaal heel erg vooruitlopend op de zaak. We weten het nog niet zeker.
Want wat ik me ook afvroeg, Lowlands, kan ik me voorstellen dat het best wel een homogene groep is ook. Dat heel veel, ik stel me voor, hoogopgeleide jongeren tussen 16 en 30 gaan naar Lowlands.
Ja.
Denk ook best wel wit publiek.
Ja,
klopt. Heb je ook veel diversiteit gezien? Of
wel wat, maar ik denk de deelnemers in onze speeddate-studie waren absoluut een afspiegeling van de Lowlands-bezoekers. En dan klopt helemaal wat je net zei. Dat betekent dus ook dat alles wat we vinden in ons onderzoek is generaliseerbaar naar Lowlands publiek.
Ja.
Dat is het. En dat is eigenlijk ook precies onze insteek geweest. We wilden weten wat er allemaal gebeurt op het gebied van liefde en seks op Lowlands of op een vergelijkbaar festival. En dat is dat. We zien dus ook al bijvoorbeeld dat als we het vergelijken met eerdere speeddate-studies in Nederland, waarbij er een veel breder publiek meedeed, dat er bij ons onderzoek veel meer matches naar voren komen. En dat heeft inderdaad alles te maken met dat het vrij gelijkgestemde mensen al zijn die daar zaten te speeddaten.
Oh ja.
Zou kunnen betekenen dat je zo'n soort speeddate juist zou moeten doen met al een enigszins homogene groep om het succes te verhogen.
Ja.
Dus, en ook dat is iets waar dating sites al mee bezig zijn. Speciale dating sites voor hoogopgeleide mensen enzovoort. En misschien is dat dus ook echt heel erg nuttig.
Ja. Ja. Aan de andere kant moet je misschien afvragen, dan verdwijnt de diverse relatie helemaal. Mensen ander opleidingsniveau of met een andere culturele achtergrond.
Ja, maar ik denk eigenlijk dat de meeste relaties die er zijn al vrij niet zo heel divers zijn. Dus het gebeurt waarschijnlijk al. En ik weet eigenlijk zelf niet zo goed of dat een succesvolle relatie al dan niet voorspelt. Ik denk dat je ook heel erg goed elkaar kunt aanvullen als je verschillend bent in een aantal opzichten natuurlijk. Maar ik weet niet of dat zo'n probleem zou zijn. En natuurlijk ook binnen onze Lowlands groep, en dat geldt ook voor de groep hoogopgeleide als je het daarover hebt, zit ook intern natuurlijk heel veel diversiteit.
Ja, precies. Ja. Ja. Dat is inderdaad wat je eerder al zei. Sociologisch onderzoek kijkt vaak naar wie trouwt er bijvoorbeeld met elkaar. Of wat voor mensen krijgen samen kinderen. Mm-hmm. Zeggen dat je aan de andere kant van de relatie gaat kijken. En daar blijkt toch dat mensen inderdaad altijd op zoek gaan naar iemand die heel erg op jezelf lijkt.
Ja, op jezelf. Of in ieder geval iets waar je mee uit de voeten kunt.
Ja, of iets wat je begrijpt misschien. Ja. Misschien is het ook zo simpel als dat je je partner moet kunnen begrijpen.
Ja, en zeker als je het echt dus hebt over dat soort partnerschap, dus als je echt een gezin vormt samen, dan zijn er een aantal aspecten die je samen goed moet kunnen doen. Ook het dus eens zijn over dingen als opvoeding of belangrijke beslissingen, economische beslissingen, et cetera. Dus dan moet je elkaar wel weten te vinden.
Dus dan is dat makkelijker waarschijnlijk, iemand een beetje op je lijkt.
Ja, dat denk ik.
Ja. Hey, je vertelde ook dat je benieuwd was hoe het nou zit met seks op Lowlands.
Ja.
Ja, een beetje dat stereotype idee van die zweterige tentjes waar mensen dan een beetje gaan fozen.
Mm-hmm.
En wat vond je daarvan?
We hebben dat gedeelte van het onderzoek gedaan met een zogenaamde dagboekstudie. Waarbij we heel graag wilden dat Lowlands bezoekers een aantal keer per dag via hun smartphone een online vragenlijst voor ons invulden. Zodat we een beetje konden zien inderdaad wat er nou gebeurt. Zodat we niet echt met hen de tent hoefden in te duiken, maar dat ze het onszelf gewoon konden vertellen. En er heeft inderdaad ook wel een groep mensen meegedaan met ons. Maar we moeten sowieso al die gegevens nog mergen over al die dagen heen. En de groep deelnemers is ook niet zo groot dat we straks echt kunnen zeggen van nou op Lowlands gebeurt er dit en dit en dit. Het is een beetje een selectieve groep geweest wat dat betreft. Dus ik denk niet dat we straks kunnen zeggen dit is hoe het gaat op festivals. Betekent ook dat het moeilijk is om zo'n vraag te beantwoorden. Dus via zo'n online vragenlijst een paar keer per dag is niet the way. Dus misschien moeten we toch volgend jaar een hele grote groep onderzoekers meesturen om echt te gaan observeren wat er allemaal met wie de tent in gaat. Dus,
dat mensen wie achteraf weet vertellen wat ze hebben gedaan.
Ja, precies. Achteraf rapportages. Dat zou ook zeker kunnen. In België is een heel groot vragenlijstonderzoek geweest. En daar mochten mensen die ooit naar een festival waren geweest vertellen wat ze daar dan ooit op dat festival hadden gedaan op het gebied van seks. Dus dat is zeker ook een manier om te doen. Dus daar moeten we nog even goed ons hoofd over breken hoe we dat nog beter in kaart kunnen brengen.
Ga je volgend jaar ook weer naar Lowlands?
Ik hoop het. En daar hebben we het natuurlijk ook meteen over gehad aan het eind van die 3 dagen. Het was een ontzettend leuke ervaring. Alle onderzoekers hebben het heel leuk ervaren. Het was echt fantastisch. Ik geloof dat het voornemen er wel is om het volgend jaar weer te doen. En dat bedoel ik dus vanuit Lowlands. Maar dat weten we nog niet zeker. En waarschijnlijk als ze dat weer willen gaan doen, dan zetten ze weer een call uit, zoals dat dan heet. Dat mensen gewoon weer mooie onderzoeksvoorstellen mogen schrijven om de beste, leukste onderzoeken daar te gaan uitvoeren. Nou, ik ga zeker weer een poging wagen als dat gebeurt.
Leuk, want wat zijn voor jou de voor- en nadelen aan onderzoek doen op Lowlands?
Heel veel voordelen. Sowieso dus de interessante populatie. En voor mij als socioloog en pedagoog en seksonderzoeker super interessant om op zo'n festivalcontext, wat eigenlijk 3 dagen lang een beetje een soort mini-maatschappij is, om daar te gaan kijken wat er allemaal gebeurt op het gebied van liefde, relatie, seksualiteit. Er waren ook wel wat, laat ik het geen nadelen noemen, maar uitdagingen. Die tent was heel warm. En zeker de eerste dag, het was geloof ik echt bijna 30 graden. Er was geen water, er waren geen fans. Dus het was heel hard werken. Maar goed, we zullen er niet te lang over klagen. Want het was natuurlijk een hele mooie gelegenheid. Ander ding was het middelengebruik van de studiepopulatie. Daar hadden we natuurlijk van tevoren helemaal rekening mee gehouden. Dus dat was het probleem niet. Daarom hebben we ook iedereen in de vragenlijst. Het was heel gezellig. Nee, in die vragenlijst die ze vooraf hebben ingevuld gevraagd hoeveel alcoholische drankjes heb je de afgelopen 4 uur op. En dezelfde vraag over softdrugs en harddrugs. Plus dus die meer objectieve blaastest. En we hadden ook afgesproken in het protocol, als mensen enorm hard van het padje af waren, dat ze dan even werden gevraagd om een latere sessie mee te komen doen. Het moest wel ook leuk blijven voor de andere deelnemers. We hadden 3 sessies per dag. 12 uur, 2 uur, 4 uur. En we zagen elke dag hoe later de sessie, hoe gezelliger de mensen die meekwamen doen. Maar het was allemaal nog binnen de perken van leuk. Maar we hebben een paar mensen wel flink moeten sturen in waar ze nu naartoe moesten. En je moet nu op de foto. Je mag niet lachen. En dat heeft bij een paar mensen lang geduurd. Ja.
Okay.
Maar het was heel erg leuk om dat zo te doen.
Dat is ook een uitdaging om onderzoek te doen op Lowlands.
Definitely.
Nou, ik hoop dat je volgend jaar weer mag.
Wij ook. Ja.
Bedankt voor je toelichting.
Graag gedaan.
We gaan zo luisteren naar de column van Sicko. Maar eerst gaan we luisteren naar een nummer. Het gaat toevallig ook over seks. Het is een nummer uit de moderne popmuziek. Een meisje heeft een hele leuke klik met een jongen, maar in bed pakt haar er niets van. Dit is Katy Perry met Not Fair.
Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise. And it's so arrogant. It's so over. couch in the middle of the bed. I'm feeling pretty damn hard done by. I spent ages giving head. Then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting. Maybe you're the one for me. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame.
Ja, welkom terug bij Radio Zwammerdam. We luisteren naar Lily Allen, niet naar Katy Perry, met het nummer It's Not Fair. En bij ons aan tafel zit Sikko. Hij heeft een column geschreven. Daar gaan we even naar luisteren. Sikko, het woord is aan jou.
Dankjewel. De titel van de column is Wat Jennifer Lawrence had moeten doen. Op zondag 31 augustus 2014 gebeurde het. Op de site 4chan opende iemand een kanaal en begon daar naaktfoto's van 's werelds meest begeerde vrouwen te uploaden. Het internet ontplofte. De natte droom van vele mannen was werkelijkheid geworden. En dat schalde over de Reddits en Deadspins. The Fappening is here. Niets vermoedende bikini-modellen zoals Kate Upton en de jonge Hollywoodster Jennifer Lawrence stonden ineens in hun blootje op het internet. Intieme foto's van hun naakte borsten, bedoeld om hun partner op te winden, werden nu tentoongespreid op een tochtig internetforum voor iedereen om het te aanschouwen. Filmpjes van bedscènes die bedoeld waren als een leuk aandenken waren ineens zogenaamd fapvoer voor piebers achter hun pc. Een storm van verontwaardiging bewoog zich over de Twittersfeer en iedereen mocht een eerste, tweede of derde categorie plasje doen op de gebeurtenis. Want wat verschrikkelijk dat die hacker dat gedaan heeft. Wat belachelijk dat die sites dat toestaan. En wat erg dat we er allemaal naar kijken. Nu, meer dan een jaar later, is de meest voorkomende conclusie over dit incident. Ja, dan moet je ook maar geen naaktfoto's van jezelf maken op je telefoon. Ja, want dat is waar de schuld ligt natuurlijk. Bij die vrouwen die foto's van zichzelf maakten. Wee je gebeend dat iemand anders de schuld krijgt. In ieder geval niet de mensen die naar de plaatjes keken hoor. Zo stelde de website van de Britse site The Mirror de vraag aan haar eigen publiek. Is het slecht om naar de plaatjes van naakte celebrities te kijken? Het publiek was eenduidig in haar antwoord. 84% klikte op nee. Maar voordat ik een vinger ga wijzen is het misschien een goed idee om even stil te staan bij wat er werkelijk gebeurde. Het verhaal wil namelijk dat een enkele hacker zijn privécollectie plaatjes op het internet zetten en dat hij die foto's op gewiekste wijze van accounts van beroemdheden had gestolen. Klaar over en daarmee was de mediaberichtgeving over. Helaas. De werkelijkheid is wat ingewikkelder en daarvoor moet ik de luisteraar meenemen naar het diepe web. Op verschillende marktplaatsachtige sites is er namelijk een weelderige handel in foto's van celebrities gaande. Die zijn allemaal van mobiele telefoons gestolen. En de meest kostbare zijn uiteraard die van de grote sterren. En uiteindelijk worden privéfoto's dus gewoon gebruikt als ordinaire valuta. Je doet een klusje voor iemand en dan krijg je de naaktfoto's voor terug. Maar hoe komen die mensen aan die plaatjes, zult u zich afvragen. Het moeten toch wel meesterbreinen zijn, toch? Hè? Die zeer bedreven zijn in het omzeilen en het kraken van goed beveiligde systemen. Want het zijn toch goed beveiligde systemen waar Apple de foto's van gebruikers opslaat? Nee, ook dat niet. Niet alleen gebruikte de server van Apple, iCloud, een belachelijk simpele vorm van beveiliging. Namelijk een enkel wachtwoord met een paar gekke tekens erin. Je kan ook nog eens ongelimiteerd proberen. Sta daar eens bij stil. Een willekeurige mobiele telefoon blokkeert als je 3 keer je pin verkeerd opgeeft. Maar een site met daarop allemaal privéfoto's, daar mag je gewoon proberen totdat je een ons weegt. En dat was nog niet eens het meest opvallende. Het was namelijk ook zo dat Apple automatisch iedereens foto's uploadde naar deze iCloud. Het is zoals vaker, je start je iPad op en je zit ineens volledig ingesloten in een systeem van een multinational. Tegenwoordig wordt je locatie bijgehouden, je foto's vriendelijk voor je bewaard en misschien is Apple binnenkort ook wel zo behulpzaam om ook alvast je e-mails voor je te lezen. Het is echt onmogelijk dat Apple niet op de hoogte was van dit probleem. Sterker nog, ze hebben vast hun best moeten doen om het onder de pet te houden. De foto's circuleerden al veel langer op het diepe web. En de fappening was simpelweg het moment dat ze voor de hele wereld beschikbaar werden. Want naar alle waarschijnlijkheid was de bron van de fappening gewoon een heel doorsnee hacker. Als je het al een hacker kunt noemen. Hij had voor redelijk wat bitcoins, het geld van het internet, foto's gekocht. En over langere termijn had hij ze opgespaard. En zijn plan was het volgende. Hij opende een forum, hij zette er een paar foto's op en vroeg dan mensen om bitcoins te doneren aan hem. Voor in ruil voor meer foto's. Hij verdiende uiteindelijk $120. Apple kwam met de schrik weg. Ze keken een beetje schuldig in de camera, probeerden de media te overtuigen dat het toch echt best wel moeilijk was geweest om die foto's te hacken. Wat het dus niet was, want dit noem je geen hacken. En dat ze overwogen om een ingewikkelde authenticatieproces te gaan installeren. En oh ja, ze gingen ook mensen vertellen dat ze dingen opsloegen op de iCloud, want dat wisten ze daarvoor ook niet. Nee, een bedrijf als Apple komt er gewoon mee weg, dat ze zowel slordig als gretig met andermans gegevens omgaan. Als je Apple echt op hun plaats wilt zetten, heb je een ingrijpende strategie nodig. Men neemt een beroemdheid die door alle iPhone-gebruikers, jong en oud, wordt aanbeden en je laat deze de boodschap overbrengen. Jennifer Lawrence had dus bij de eerstvolgende awardshow, laten we een Golden Globes nemen, haar prijs in ontvangst moeten nemen, haar ouders moeten bedanken en op het hoogtepunt van haar speech achteloos haar iPhone op de grond moeten gooien en hem kapot moeten trappen met een van die prachtige pumps. Dankjewel voor niets, Apple! Zo had ze duidelijk kunnen maken dat een heleboel andere partijen de schuld hadden aan deze situatie, maar in ieder geval niet zij.
Ja, dankjewel Sikko voor je column.
Alsjeblieft.
Een reactie van jullie dames, Annemarie en Daphne. Wat zijn jullie eerste gedachten?
Mijn eerste gedachte was eigenlijk dat ik dacht dat de column ook heel erg er naartoe zou gaan. Inderdaad, van ligt de schuld nou altijd bij de vrouwen die dus inderdaad die sexy foto's naar iemand sturen. Of inderdaad bij de mannen die daarnaar willen kijken. Dus dat vind ik al op zich een hele interessante discussie. Want dat wordt ook wel eens over het algemeen gezegd. Over ook bijvoorbeeld aanranding of seksueel geweld. Het is heel vaak, het meisje had niet zo'n kort rokje aan moeten hebben. Of had zich niet zo moeten kleden. En de man, ja, die heeft nou eenmaal zijn lusten en daar kan hij niks aan doen.
Ja.
Dus dat vind ik ten eerste een hele interessante discussie. En dat het op een gegeven moment naar Apple toe ging. En eigenlijk die beveiliging. En hoe weinig we eigenlijk weten over onze data en of dat beveiligd is. Dat vind ik ook iets heel interessants. Want dat is iets waar ik ook steeds meer voor wil pleiten. Gewoon die media literacy eigenlijk. Mensen en ook vooral jongeren moeten ze veel meer bewust worden gemaakt. Van wanneer is data veilig? Wanneer kan het worden doorgestuurd naar mensen? En wat voor implicaties heeft dat? Dus wat dat betreft ben ik het er helemaal mee eens dat Jennifer Lawrence zoiets zou moeten doen. Om ook even die boodschap te geven van naar mensen toe. Van denk na over wat er met je data gebeurt. Maar ook naar die bedrijven. Van er moet meer veiligheid komen. Ja.
Want deze kennis ook. Ik heb afgelopen weekend uitgebreid gezocht ook naar. Van kan ik ergens een reconstructie vinden van wat er nou precies is gebeurd. Maar de meeste media hebben zich daar helemaal niet mee bezig gehouden. Ja. Die zeggen gewoon. Oh ja, naaktfoto's. Je ziet ook elk ding wat er op internet staat is een artikel. En er staat bovenaan het artikel een foto van Jennifer Lawrence in een hele onthullende jurk. Maar dan niet een foto van de fappening natuurlijk. Maar gewoon een andere jurk. Want zij is ook een beetje het beeldje van hiervan geworden. En het is gewoon clickbait. Dat ze weten, ik schrijf hier een beetje een slap artikel over. En dan krijg ik gewoon een aantal mensen die erop klikken. En nu heb je ook dat Ashley Madison, ook zo'n datingsite. Hè, die zou dan ingehackt zijn. Dan zouden mensen hun gegevens op het internet worden gezet. Van wie zit er op die site voor tweede liefdes. Vreemd gaan op het internet. Maar het echte verhaal wat erachter zit, is dat Ashley Madison uit 95% mannen bestaat. 1% prostituees. En de andere 4% wordt ingevuld met robots. Ja, tekstrobots die Ashley Madison aanstuurt. Veel interessanter verhaal. Komt niet op tv. Komt niet in de media, want dat willen we niet horen.
Nee, we klikken gewoon dus op naaktfoto's.
Ja,
en
dat vinden we leuk.
Sappige details die uitlekken.
Ja, en dan eindigt de discussie dus bij. Ja, dan moet je maar geen foto's van jezelf nemen. Dat vind ik echt de meest belachelijke conclusie. Zeker ook omdat de helft van die foto's van het toestel van het vriendje van de celebrity afkwam bijvoorbeeld. Mm. Ja, dan kun je het al helemaal niet tegen hun zeggen dat het een schuld is.
Ja, en dat maakt de discussie meteen dood. Ja,
maar echt opvallend dat niemand ook inderdaad naar Apple wijst in dit geval.
Nee, ze hebben het echt ongelooflijk goed gespeeld. En dat is omdat zoiets als een iCloud, daar begrijpen mensen geen hol van. Het is gewoon een of ander soort ding. Het is echt een wolk. Dus misschien hebben ze het ook wel expres zo genoemd. Nee, het is gewoon een server ergens in de Eemshaven waar alle foto's van mensen die een account hebben bij Apple opstaan. Dat is wat iCloud is. En als je dus, wat ze hebben gedaan, uiteindelijk is dat ze met een soort scanapparaatjes op grote awardshows rond zijn gaan lopen om te kijken van wat zijn nou de namen van de telefoons van de celebrities. En die accountnaam op gaan zoeken. En toen hebben mensen dus echt gewoon wachtwoord, naam van de puppy van Paris Hilton, geboortejaar en dat soort shit uitgeprobeerd. Ja, Zo ingewikkeld zijn die wachtwoorden natuurlijk niet. Nee. Ook niet van hun.
En als je ongelimiteerd kan proberen, kun je gewoon algoritme op loslaten natuurlijk.
Ja. Brute force. En dat is dus ook geen hacker. Daarom vind ik het ook heel raar dat er een zweem omheen hangt. Van nou, het waren hackers die dit... Nee, sorry, maar dit zijn gewoon sukkels. Dit kan echt mijn neefje van 6, kan dit ook.
Ja. Wat een knap neefje.
Ja, nou ja, Daphne, wat zijn jouw gedachten
hierover? Nou, wat ik heel belangrijk vind in deze discussie en heel veel mis, hoewel daar destijds wel ook een poging toe is gewaagd, is toch ook, ja, wat mij betreft, het bizarre en het jammere van de morele paniek die ontstaat als we het hebben over naaktfoto's van iemand. En Deense journaliste Emma Holten, die dit zelf had meegemaakt, en haar ex heeft ook naaktfoto's van haar op internet verspreid. En die is daar geweldig over teruggekomen. Die heeft vervolgens eigen naaktfoto's van zichzelf zelf autonoom op internet gezet. Als soort tegenbeweging. Dan denk ik ook, gut jongens, we zijn allemaal onder onze kleren naakt. Zo'n big deal is het niet. Ik begrijp dat deze personen daar niet echt voor hadden gekozen om dat zo op internet zetten, maar zo'n big deal moet het niet zijn. Dat zou ook een goed onderdeel, denk ik, zijn van de hele reactie hierop.
Wat ik ook wel op zich wel interessant vind, is dat, en een beetje terugblikkend op het gesprek voor het liedje. Mm-hmm. Wat maakt eigenlijk, Jennifer Lawrence is een hele goede actrice. Mm-hmm. Ze won ook de Golden Globe. En ik vind het grappig dat zij dus, er zijn ontzettend veel naaktfoto's van vrouwen online te vinden. Prachtige lichamen, je kan het vinden. Maar zij wordt toch daaruit gekozen als om extra bekeken te worden. Het lijkt alsof toch haar kwaliteiten daarnaast misschien haar ook interessanter maken? Of hoe werkt, waarom willen mensen die beroemdheid zo graag dan zien?
Ja.
Want gaat het nou om het lichaam of gaat het om de persoon erachter? Of
wat en ik weet niet eens of het gaat om haar kwaliteiten, maar dat het iemand is die bekend is.
Dat misschien. Ja. Ja, dat zou ook nog kunnen.
Ja, mensen in de spotlight niet, zijn spannend. Ik bedoel, dat is denk ik ook
de hele... misschien ook wel.
Ja, iemand zonder kwaliteiten. Zonder kwaliteit, die zou het waarschijnlijk ook goed doen. Ja, ja, volgens mij de hele roddelpers gaat hierop, toch?
Maar het is denk ik ook het spannende, toch? Dat het uitlekt. Dat het, dat Jennifer Lawrence niet zelf wil dat mensen dat zien. Of misschien niet eens erg vindt. Maar toch wel zo'n soort schaamte die erin zit.
Als je naar de Mockingjay Part 1 zit te kijken, zit je en 2,5 uur te kijken naar 4 keer hetzelfde verhaal achter elkaar. Maar ook naar ongeveer 80 scènes waarin Jennifer Lawrence misschien bijna een beetje naakt is. Dus ook,
kijk jij zo naar die film?
kijk hoe gelijk in een hoek. Nee, maar ik denk dat er zit de bedoeling in. Anders trek je iemand niet zo'n ongelooflijk strak spandexpakje aan terwijl ze door een stad moet lopen. Dat slaat helemaal nergens.
Ja, maar is het dan esthetische schoonheid of is het gewoon...
Je moet spannend maken. Dat is wat ze aan het doen zijn. Ze zijn de hele tijd spannend aan het maken. Dus iedereen kijkt de films van Scarlett Johansson en dat is dan spannend. En op een gegeven moment dan knapt die bel en dan mag je ineens zo kijken aan de achterkant. Ja, goed. En van Jennifer Lawrence waren er toevallig heel veel foto's, volgens mij. Dat is de reden waarom ze zo ongelooflijk het gezicht is geworden van dit hele verhaal.
Ja, want het spannende in zo'n film is toch juist dat ze nooit echt naakt is. Het is altijd zo, bijna. Maar nu is het wel heel expliciet. Dus dan, je zou toch ook verwachten dat het dan juist saai is. Van, nu weet hoe ze eruit ziet zonder kleren. Ja, eigenlijk net als iedereen.
Dat zou nou echt een hele goede reactie zijn, denk ik. Gewoon, oké, we hebben het allemaal gezien. Nu is het saai. Nu weten we het. Perfect. Ja. En niet blijven hangen in die paniek. Oh. Nou,
en er zit nog wel een ander ding ook bij. Kijk, iemand als Kate Upton, die stond gewoon echt op de foto met een sperma op het gezicht van de vriendje. Als ik het goed begrepen heb. En dat is natuurlijk iets...
Wacht even. Ja. Ik begrijp deze zin grammaticaal niet.
Wat apart...
Sperma op het gezicht van... Het gezicht van haar vriendje? Nee, of sperma van haar vriendje?
Van haar vriendje zat op haar gezicht.
Oké, haar eigen gezicht.
Maar zo stond zij op de foto, omdat dat een foto is die haar vriendje van haar heeft gemaakt. En dat is natuurlijk, je is wel eens een celebrity die een naaktfotosessie doet. Maar dit is zo intiem dat het ook een tweede dimensie aan het verhaal geeft. Van, het zijn net normale mensen. Misschien toch een beetje wat jij net zei, dat iedereen het doet.
Ja. Nou ja, ik weet niet of iedereen dat doet. Ga ik niet verkondigen hier op de radio. Nee, maar we zijn naakt, we hebben seks. Deal with it.
Ja, voor zover ik weet, Jennifer Lawrence nog steeds gewoon krijgt ze prachtige rollen aangeboden. En haar acteerwerk wordt alleen maar beter, denk ik. Dus dat vind ik wel weer goed. Daar wijt allemaal weer over natuurlijk.
Exact.
Ja. Maar het is
alle pers is pers natuurlijk.
Voor deze personen geweest, ongetwijfeld.
Ja. En er zijn natuurlijk ook heel veel verhalen, ook voor jonge pubers bijvoorbeeld, die wel echt ontzettend veel last hebben van dingen die in de publieke ruimte zijn gegooid. Daar gaan we het straks vast verder over hebben.
Ja, daar gaan we het met Annemarie over hebben. Ja. Zo'n mooi bruggetje, Daphne, dankjewel.
Oké, graag gedaan.
Want eigenlijk introduceert de column ook wel goed jouw onderzoeksterrein misschien. Kom je dat ook tegen, wraakporno of uitgelekte foto's van jongeren?
Het is niet direct waar ik onderzoek naar heb gedaan. Omdat het bij mij echt heel erg gaat om die sexy zelfpresentatie op Facebook. Maar dat is eigenlijk nog vrij braaf. Want op Facebook mag je eigenlijk niet eens een naaktfoto plaatsen. Maar ja, er zijn natuurlijk wel gevallen bekend, inderdaad, van sexting, van meisjes die inderdaad naar hun vriendje foto's hebben gestuurd. Nou ja, dat is uitgelekt en dat het echt enorm veel pestgedrag en tot heel veel pestgedrag heeft geleid. En ook meisjes die dan van school moesten. En, nou ja, dat zijn natuurlijk hele erge situaties. Alleen ja, vanuit mijn onderzoek heb ik daar niet zozeer naar gekeken. Dus ik kijk meer naar van, nou ja, als je zo'n plaatje van jezelf op Facebook zet waarin je, nou ja, schaars gekleed bent met décolleté, op de foto staat, wat doet dat nou met jou en met je zelfbeeld?
Ook, ja, dat is dus want het is wel een onwijs nieuwe ontwikkeling natuurlijk. Want we hebben het al over heel lang over porno, wat voor effect dat heeft op seksuele ontwikkeling en schaars geklede vrouwen in rapvideo's. Maar inderdaad dat mensen hun zichzelf eigenlijk een beetje seksueel op de foto zetten en dat dan delen via social media, dat is wel een interessant nieuw fenomeen.
Ja, het is een heel nieuw fenomeen en daarom wilden we daar ook graag naar kijken. We wilden, nou ja, eigenlijk naar twee dingen kijken. Allereerst van, wat gebeurt er als je dus foto's van jezelf op sociale media zet waarin je sexy bent? Maar aan de andere kant ook van, nou ja, wat als je nou kijkt naar die foto's van vriendjes of vriendinnetjes, is dat nou eigenlijk een beetje hetzelfde als inderdaad het kijken naar pornografische plaatjes bijvoorbeeld of seksuele beelden in de massamedia? Of is dat nou toch iets anders? En we vinden wel echt een uniek effect van die sociale media, of een unieke invloed. Want nee, allereerst is wat je van jezelf online zet, dat heeft een heel sterk effect op jouw zelfbeeld. Er zijn ook al veel langer theorieën naar dat zodra je iets publiek maakt van jezelf, ja, wordt dat een sterker onderdeel van je identiteit. En dat is allereerst omdat je het natuurlijk terugziet van jezelf ook weer. Dus je bekijkt jezelf een beetje als een derde persoon. En je wil natuurlijk ook consistent zijn. Dus alles wat je naar buiten brengt, je wil ook wel echt dat dat een onderdeel van jezelf is. Dus je zal dat waarschijnlijk daarna ook weer vaker doen. Want je wil dat mensen dat beeld van je houden. Je krijgt natuurlijk ook positieve feedback erop van mensen. Van, hé, je ziet er goed uit. Nou ja, dat is misschien ook een reden om dat steeds vaker te doen. Waardoor we ook wel merken dat dat hele idee van sexy moeten zijn en flirterig zijn, dat wordt steeds belangrijker voor jongeren als zij sexy selfies van zichzelf plaatsen. Dus dat is een heel uniek
effect. Dus het is ook niet iets wat ervan. Je één keer doet, maar het is vaak iets wat je dan vaker doet.
Ja,
wat echt onderdeel wordt van hoe jij jezelf ziet.
Ja, en ik denk ook wel, we vinden wel in onze data, het is niet alsof alle jongeren allemaal sexy selfies aan het plaatsen zijn. Het is wel een kleine groep, maar ik denk dat die groep die dat doet, die zal dat ook wel steeds vaker willen doen. Omdat ze die likes willen krijgen, omdat ze die waardering willen krijgen. En natuurlijk, ja, het is een soort vicieuze cirkel. Alhoewel vicieus is vaak negatief, het hoeft niet per se negatief te zijn natuurlijk. Maar nou, je plaatst een sexy foto van jezelf, je krijgt er likes op, je gaat het steeds belangrijker vinden om sexy te zijn. Ja, natuurlijk ga je dan ook weer nog meer sexy selfies online zetten. Omdat vind jij op dat moment een belangrijke eigenschap van jezelf.
Ja.
Maar doe je dat dan alleen voor zo'n momentopname voor een foto? Of zie je ook dat mensen dan in het dagelijks leven, bijvoorbeeld meisjes, ook anders naar school gekleed gaan? Of is het een soort blijvend iets?
Ja, daar hebben we niet direct naar gekeken. Maar ja, dat zou natuurlijk wel kunnen zijn. Want als jij het inderdaad steeds belangrijker gaat vinden om flirterig en sexy en verleidelijk te zijn, nou ja, dan ga je dat waarschijnlijk ook offline doen. En nou ja, wat wij dan ook wel in onze data vinden, is dat vooral jonge meisjes, adolescenten meisjes die sexy selfies op Facebook of Instagram zetten, die zijn ook vervolgens meer geneigd, of die staan meer open ook voor echt sexting gedrag. Dus het wel sturen, rondsturen van wat meer expliciete foto's van zichzelf. Dus daarin merk je ook van, nou ja, die grens wordt eigenlijk steeds verder gelegd. Of mensen, ja, staan er eigenlijk steeds meer voor open.
Ja, want je had het over de positieve feedback die jongeren dan krijgen op social media. Is er ook sprake van negatieve feedback op een Facebookpagina bijvoorbeeld?
Uit onze data blijkt het niet, maar ik weet wel bijvoorbeeld ook wat meer kwalitatief onderzoek, waar ze ook interviews naar jongeren doen. Er blijkt wel een soort grens te zijn. Dat je, nou ja, op een gegeven moment, als je te vaak te sexy foto's van jezelf zet, nou ja, dan kunnen vooral meisjes natuurlijk ook slet worden genoemd. Of ja, wat meer negatievere connotaties krijgen. En ik weet ook uit ander onderzoek dat je, ja, het zijn vooral eigenlijk de populaire meisjes die ermee wegkomen. Maar als je zelf niet zo heel populair bent en je gaat dan sexy foto's van jezelf online zetten, kan dat nog wel tot negatieve reacties.
Oké, dus dat is eigenlijk niet verstandig ook?
Nou ja, of het niet verstandig is, altijd lastig te zeggen. Maar ja, dat is een risico wat je dan loopt, dat je dan wat negatieve reacties.
Je kunt dus niet populair worden door een sexy foto op Facebook te zetten?
Dat zou ik eigenlijk zelf niet kunnen zeggen. Misschien wel, ja. Ik bedoel, als je hele mooie foto's van jezelf zet, kan je daar misschien ook wel populairder door worden. Maar dat, ja, daar heb ik niet direct naar gekeken.
Ik kan me ook voorstellen dat wel misschien het heeft ook een invloed op de seksualiteit zelf. Mm-hmm. Want je bent, als je zo esthetisch georiënteerd bent, dat je bijvoorbeeld tijdens de seks ook veel meer bezig bent met hoe zie ik eruit of hoe word ik beoordeeld. En ik denk dat, nou ja, de meeste mensen zullen seks meer zien als juist iets waarin je een beetje alles loslaat en niet zo gefocust bent op of wat er direct gebeurt. Nee. Ik weet niet hoe dat wordt ervaren door jongeren. Als ze dan, zijn ze ook meer zelfbewust zeg maar, van hun uiterlijk tijdens de seks?
Wat we wel weten, maar dat een discussie die nu ook gaande is in de literatuur. Dus we weten eigenlijk nog niet precies hoe dat zit. Maar dat eigenlijk sowieso door de hele seksualisatie van alle media eigenlijk. Dus niet alleen sociale media, maar ook dat seks overal in muziekvideo's, op internet, in tijdschriften. Het is overal te zien. Dat het zeker bij meisjes ook zo'n idee geeft van, nou ja, je moet altijd sexy zijn, maar voor een ander, zeg maar. Dus je moet eigenlijk de man pleasen met jouw seksualiteit. Maar het gaat eigenlijk heel weinig over van, nou ja, wat wil jij nou zelf als meisje? En waar word jij opgewonden van? Of wat vind jij fijn? Die boodschap wordt eigenlijk heel weinig in de media naar voren gebracht. Dus ik kan me voorstellen, ik bedoel, ik heb er niet direct naar gekeken, maar dat dus wel ook bij jongeren en vooral bij jonge meisjes misschien hun beleving van seks kan beïnvloeden. Dat ze heel erg bezig zijn met van, oh ja, ik moet mijn vriendje pleasen hier, maar helemaal niet met zichzelf. Ja,
nou, misschien jongens zijn ook, die denken ik moet presteren. Die zien
zeker dat vinden
mannen twee uur onder invloed van Viagra losgaan. Mm-hmm. En zelf denken van, ik ben zo opgewonden. Het is daar 10 minuten al gebeurd.
Ja, we zien
het
ook
heel erg veel ongemak geeft.
Ja, in onze data ook verbanden tussen hoe vaker jongeren naar porno kijken, maar niet alleen jongens, ook meisjes eigenlijk. Hoe meer ze zo'n idee hebben van, ik moet presteren tijdens de seks. Inderdaad, ik moet bepaalde standjes kennen en ik moet mijn partner goed bevredigen. Dus het krijgt echt zo'n idee van prestatie. En het is ook wel interessant, Deborah Tolmans, een onderzoekster, die heeft ook een heel interessant artikel daarover geschreven. Dat ze heeft ook meisjes geïnterviewd over het hebben van orale seks bijvoorbeeld. En ze merkte de manier waarop die meisjes daarover praten. Ja, de titel van het artikel is ook It's Like Doing Homework. Dus het wordt echt een soort van, ja, dat is iets waar je goed in moet worden. En het is een soort huiswerk. Het is iets wat je moet leren, ja. Dus ja, wat dat betreft zien we wel bepaalde tendensen. Dat het hele idee van de media en het, ja, vooral ook pornografie en de hele sexual performance die daarin naar voren komt, dat dat wel jongeren ook beïnvloedt.
Is dat effect nog anders op jongens dan op meisjes?
Nee, gek genoeg vonden we daar geen verschillen. Het is wel grappig, we vinden dat heel vaak in de media. Dat er is wel verschil met hoe vaak jongens of meisjes naar bepaalde seksuele media kijken. Ik bedoel, we vinden wel dat jongens veel vaker naar porno kijken dan meisjes. Maar als ze er eenmaal naar kijken, worden ze er eigenlijk op dezelfde manier door beïnvloed.
Oké.
Okay. Dus, ik heb daarover wel gelezen dat vrouwen indirect als je een vragenlijst geeft, mm-hmm, en zegt van, nou, nee, ik vond het niet per se enorm opwindend. Maar als je de fysieke responsen bestudeert,
klopt,
dus de temperatuur, hartslag, denk je wat pupilverwijding, dan reageren ze hetzelfde. Fysiek reageren ze zelf, maar mentaal hebben ze een heel andere, ja, hoe zeg je dat? Kijken ze er heel anders op terug.
Ja, maar misschien ook wel een soort sociale wenselijkheid. Ja, misschien van, ja, als vrouw, weet je, hoor je dat misschien dus ook weer niet zo te voelen. Nou, dat is weer hetzelfde verhaal van, dat wordt meisjes eigenlijk helemaal niet geleerd. Dus dat ze dan inderdaad, als ze het moeten rapporteren, eigenlijk helemaal denken of dat heel erg wegdrukken.
Ja. Ja, ik vraag me gelijk even af, want hier wordt een beeld geschetst van porno, wat denk ik porno à la jaren 90 is. Mm. Namelijk dat het allemaal mooi is opgenomen en dat de mannen inderdaad Viagra hebben en dat er 16 takes zijn, waardoor het heel lang lijkt te duren. Maar tegenwoordig is de bulk van de porno gewoon amateurvideo's. Mm. Gewoon mensen die zelf iets online zetten of een filmpje dat gestolen wordt van hun en online wordt gezet. Zie je daar nog een effect van dat weer een soort normaliserende werking heeft op hoe mensen seks...
Nou ja, het is eigenlijk wel interessant, want de collega's van mij, Marleen Klaassen en Jochem Peter, die hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Dus ze hebben ook inhoudsanalyses gedaan van heel veel pornografie. En ook amateurpornografie. Maar zij merkten eigenlijk dat vooral die amateurpornografie juist wat traditioneler of wat conservatiever was. Dus eigenlijk al dat professionele pornografie probeert ook steeds meer een soort van gender equality ook wel erin te brengen. Maar dat eigenlijk die amateurpornografie loopt een beetje achter. Zo, die probeert juist die oude pornografie na te doen. Zeg maar. Dus dat is... Ja, wel een interessante bevinding, vond ik zelf.
Maar wat ik wel een groot verschil is, denk ik wel, dat je bij die professionele opgenomen porno, dan heb je eigenlijk, het best grappig is dat je de man, het gezicht van de man niet in beeld ziet. Dus over het algemeen is de man meer een object haast, die gewoon wordt ingezet, zeg maar, om de vrouwen de genotten te schenken. Dan bij de amateur, waar je een soort van klungelig stelletje een beetje ziet moeilijk bezig ziet. Maar het is bij eigenlijk best, ik vind het wel opvallend dat dat toch populairder is. Ik heb eventjes in Twitter ingedoken in alle graphics. Er is enorm veel onderzoek gedaan naar hoe mensen porno kijken online. Maar amateur is inderdaad sinds de afgelopen 5 jaar is geloof ik...
Goed, je hebt gewoon gratis sites waar dingen op staan en dan kan iedereen zijn filmpjes opgooien. Dus dat power to the internet. Het is een beetje jammer voor de porno, hè? Want ze waren oorspronkelijk degene die het meest hadden aan het internet.
Ja.
Ik denk ongeveer de reden dat het internet zo groot is geworden is vanwege de porno. En nu zijn ze degene
niet
die
alles gratis,
het allerslechtste uitkomen.
Maar zou porno ook voor jongeren wel een rol kunnen spelen in seksuele voorlichting, denk jij?
Dat het echt bewust gebruikt zou worden. Ja,
dat je het fabriceert
niet?
Of zo?
Ja, ik bedoel, als je dan inderdaad, dan heb je natuurlijk ook heel erg onder controle wat voor beelden je geeft aan jongeren. En wat dat betreft, er wordt heel vaak gezegd van ja, jongeren moeten beschermd worden en weet je, ze mogen geen porno kijken. Maar je houdt dat toch niet tegen. Jongeren kunnen toch wel online alles vinden. Dus ja, maak dan maar goede content inderdaad, ja. Waar jongeren de juiste lessen over seks in kunnen leren.
Hoe maak je goede porno?
Ja.
Maar er zijn ook wel pornosterren met hun eigen Twitter en die ook dit soort dingen ook nemen als onderwerp. Van ik vind eigenlijk dat ik de baas ben, of ik vind het eigenlijk dat we het eerst over moeten overleggen en een heel ander beeld van seks neerzetten dan.
Ja, precies. Het lijkt me ook wel een goed idee om die vrouwen in porno ook meer een gezicht te geven. Dat kan dus door zo'n Twitter-account bijvoorbeeld. Maar wat jij zei, dat mensen dus inderdaad echt als een soort kwaliteit gaan zien dat ze goed zijn in seks of zo. Maar zie je dat vrouwen dan ook meer denken dat ze een onderdanige rol moeten aannemen als ze veel porno kijken?
Dat vind ik lastig. Daar heb ik zo gauw zelf ook geen onderzoek naar gedaan en ook niet echt iets over gelezen. Maar ja, we weten wel dat, weet je, wat jij ziet in de media, dus ook bepaalde genderrollen en bepaalde verhoudingen. Maar ja, mensen nemen dat wel over. Dus het kan natuurlijk zijn als je heel veel naar porno kijkt waarin de vrouw een ondergeschikte rol heeft, dat je dat dan ook op jezelf betrekt en denkt dat dat is hoe jij je hoort te gedragen als vrouw. Dus dat lijkt me wel aannemelijk in die zin.
En merkt je ook dat vrouwen zich toch schamen als ze porno kijken? Of jonge meisjes?
Ja, het is nog wel meer een taboe. Al heb ik ook wel het idee dat het steeds meer verandert. Dat het ook wel steeds meer geaccepteerd wordt voor vrouwen en meisjes om ook toe te geven, nou ja, ik kijk ook naar porno. Dus daar is wel een tendens in die aan het veranderen is. En sowieso dat eigenlijk die verschillen die heel erg tussen man en vrouw waren, ook in hoeverre je zeg maar casual seks mag of wil hebben. Dat is vroeger ook een veel grotere scheid zijn tussen man en vrouw. En dat wordt ook minder. Dus wat dat betreft komen we iets dichter bij elkaar wat in onze seksuele houding.
Misschien op een gegeven moment ook zelfs dat het normaler wordt als je dus in een pornofilm speelt.
Misschien ook wel. Ja, ik heb laatst ook interessante documentaire gezien over meisjes in Amerika die dan kleine dorpjes willen ontvluchten en dan dus inderdaad naar Miami of LA gaan om daar in de porno-industrie te gaan werken, omdat dat goed geld verdient. Dat je ook inderdaad bijna denkt, hoe die meisjes daarover praten. Het is een soort
doe ook maar. Zo.
Ja, het is gewoon alsof je inderdaad model gaat worden. Of het is gewoon heel normaal, ik ga dat gewoon doen. Maar dan merk je, dan komen ze thuis vervolgens weer bij hun ouders in die kleine dorpjes in Amerika. En dan beseffen ze zich opeens, misschien wordt dit
toch
nog
niet
zo
normaal.
Het is toch niet zo normaal inderdaad. Maar dat is wel interessant hoe erg die werelden kunnen verschillen, ook van jongeren en hun ouders.
Ja. Voordat we gaan afronden, we zijn al bijna aan het eind. Luister nog even naar één nummer. Het is Je T'aime van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Ja.
Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. Et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins. Et je me retiens.
Ja, welkom terug bij Radio Zomerdam. Heel kort hebben we naar het liedje geluisterd. Want we gaan afronden. We zaten aan tafel met Annemarie van Oosten en Daphne van den Bongert. We hebben ons afgevraagd wat er allemaal van invloed is op jongeren en seksualiteit. Nog heel kort, waar moeten we nog heel veel onderzoek naar doen, Daphne?
Eigenlijk naar al dit soort dingen, ja. Liefde, relaties, seksualiteit. En eigenlijk, wat ik het belangrijkst vind, de afgelopen decennia zijn we in Nederland, maar ook internationaal, steeds meer gaan beseffen dat dit een normaal aspect is van ontwikkeling van jongeren, ook tijdens de puberteit, vroege puberteit. Dus we doen nu onderzoek naar hoe gaat dat normaal, hoe gaat het gezond. Maar ik wil nog veel meer de richting op naar wat is positief. Wat is positieve seksuele ontwikkeling, positieve seksuele beleving. Wat zijn positieve relaties? Dat zou voor mij een heel belangrijke richting zijn.
Ja, goed, dankjewel. Annemarie, wat is jouw vervolgonderzoeksplan?
Ja, het is eigenlijk wel interessant wat je zegt, want ik ben ook heel erg geïnteresseerd in juist die positieve kant ervan. Ja. Het wordt nu heel vaak een soort van paniek over al die seksuele media en wat voor slechte invloed dat allemaal heeft op jongeren. Maar het kan inderdaad ook een soort van sexual empowerment zijn en dat jongeren zich veel meer bewust zijn van hun seksualiteit. En ik denk ook dat jongeren in staat zijn ook om bepaalde dingen in perspectief te zien en kritisch te zijn. En dat daar ook bijvoorbeeld sociale media een hele belangrijke...